Mooi, we hebben geluid. Oké, we gaan even helemaal opnieuw beginnen. Ernst-Jan, welkom. Right, even rewind. Je ziet hier een heel ander gezicht. Ik ben Niels en er zijn twee mensen ziek. Hella en Vincent. En ik heb gewoon me geopperd om eventjes last minute in te springen, zodat dit hoorcollege wel door kan gaan. Of hoorcollege, deze uitzending. Het is de tweede uitzending van de reeks Economie. Vorige week hebben jullie het gehad over inflatie en over economische groei. En vandaag gaan we het hebben over geld. En niet in de zin geld over als jij naar de bakker gaat en je gaat een brood kopen, dan gaat het meer over het geld besteden aan producten en zo. Maar we gaan het hebben over als je meer geld hebt. Dus als je iets spaart of misschien gaat beleggen, daar gaan we het over hebben. Voordat we daar even inhoudelijk over gaan beginnen. Ernst-Jan, beleg jij? En ik ben ook benieuwd, studenten thuis, beleggen jullie? Laat even in de chat weten. Beleg jij?
Zeker, zeker. Ik heb daar heel lang mee gewacht. Ik was als journalist, ik spreek in mijn verleden tijd als journalist. Ik als docent heb ik geen tijd meer hiernaast om ook nog journalist te zijn. Dacht ik wel eens van ja, dat is eigenlijk niet ethisch. Hè? Want je schrijft soms over bedrijven, je hebt soms voorkennis. Ga ik dan ook beleggen in diezelfde bedrijven waar ik over schrijf?
Ja.
Tuurlijk, dat gebeurt heel zelden, maar je hebt natuurlijk dat risico altijd. Dus ik heb heel lang gedacht, nee, dat is niet voor mij. Maar sinds een jaar of 5 of zo beleg ik. Dus ik...
Oké, dus toen jij 55 werd, toen begon je met beleggen. Nee, maar ja, in ieder geval in je 30 jaar ben je begonnen.
Ja.
Ik zie studenten, ik weet nog niet of Aisha al wel zegt dat ze reageert op of ze wel of niet belegt. Maar beleggen gaat eigenlijk om van oké, als je wat geld op je spaarrekening hebt, dan kan je dat op je spaarrekening laten staan. Of je kan zeggen, ik wil er meer mee doen en dan investeren. We gaan het daar dadelijk allemaal over hebben.
Ja.
Voordat we even over het beleggen en zo hebben, moeten we nog even inhoudelijk nog iets bespreken over waar we momenteel met de financiële markten of dat soort dingen staan? Is dat nog even relevant voordat we...
Nou, ik dacht, wat ik wel interessant vond, we gaan zo meteen een plaatje zien van de AEX, van ja, wat er voor invloed heeft eventueel de verkiezingen gehad. Maar ja, gaan we zo over hebben. Ik wil nog even terugkomen over voordat beleggen klinkt als een iets voor 30-plussers met vermogen. Hè, je krijgt wel eens een erfenis of je verkoopt wel eens een huis met overwaarde. Dan heb je opeens tienduizenden euro's en ga ik dat op een spaarbank laten zetten of ga ik dat in aandelen stoppen? Die afwegingen,
ja,
daar denk je van als student heb je niks mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld de koers van Bitcoin kan ook, dat is altijd een beetje speculeren, kan ook verbonden zijn met het rentebeleid, de aandelenkoersen. En als student heb ik wel eens begrepen dat er ook heel veel studenten zijn die maximaal leenden in de tijd dat het nog 0% was, om het vervolgens dat geld op de beurs te zetten, waar het elk jaar 3, 4, 5% in waarde toenam. Dus het is...
Ik moet zeggen, Ernst-Jan, de termen die jij net... Want ik schrijf ze net op, maar je noemt al heel veel termen waarvan ik denk van... waar heb je het eigenlijk over? Want je zegt rentebeleid, aandelenkoersen, ja, beurs, best ingewikkeld.
Zeker.
We dus volgens mij moeten we eigenlijk gewoon starten met de blokken waarmee we beginnen.
Zeker.
Even nog, zodat we weten waar we aan toe zijn. 3 blokken. Eerste blok is...
Beleggers in Nederland.
Oké, tweede blok is?
Spaarrentes die laag zijn.
Spaarrentes, dus we hebben het over rente en sparen. En derde blok is?
Valutakoersen. Dus we hebben lekker de laatste, ik zal meteen een waarschuwing doen. We moeten heel veel vragen stellen. Dat is wat complexer. Dat we dus ook nog de euro-dollar koers gaan behandelen en wat voor impact dat heeft.
Oké, dus we gaan het hebben over de beurs. We gaan het hebben over sparen en we gaan het hebben over... Eigenlijk de euro en de dollar en de valutakoersen die ermee te maken hebben. Hoor, onthoud die 3 thema's en dan gaan we nu naar blok 1.
Juist. Pam, pam,
oké, okay, na dit blok begrijp jij dus wat beleggen is en wat de financiële markt is. En dat is het eigenlijk. Het staat in het boek ook uitgelegd, maar wij gaan het eigenlijk hebben over wat er momenteel gaande is. En welk artikel hoort hierbij?
Het artikel, ja, dat kunnen jullie waarschijnlijk niet zien, maar misschien er wel. De titel, beleggers zien mandje, aandelen en fondsen 5 miljard in waarde stijgen.
Oké, beleggers zien geld, dus hun geld in waarde stijgen. Beleggers. Oké, laten we eerst gewoon even beginnen met een filmpje van... misschien als jij op de bank ligt en je verveelt en je komt in één keer bij RTL Z terecht. Dan hebben ze het eigenlijk altijd over de financiële markt. Misschien is dat het moment dat je denkt, oh, dit vind ik echt boeiend en ik blijf kijken. Of je zet gelijk door. Maar wij gaan vandaag er eigenlijk dieper op in wat die gasten daar nou aan het doen zijn. Dus laat eerst even zo'n voorbeeldfilmpje zien van RTL Z, wat daar nou eigenlijk gebeurt.
Hans is geweest. Je kijkt naar RTL Z Nieuws. We beginnen deze uitzending op de beurs. Hans, maandag 20 november lijkt de beursdag die we misschien beter schriftelijk hadden kunnen afdoen. Want het lijkt niet zoveel gebeurd. Was het echt zo saai?
In Amsterdam echt weinig gebeurd. In Wall Street meer spektakel. De Nasdaq 3/4% erbij. En het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat Microsoft in de race om AI een verdere voorsprong heeft genomen vandaag. Bijvoorbeeld in opzicht van Google. En het ging al veel beter. Daar gaan we straks even bij stilstaan.
Oké, we hadden eigenlijk een pak aan moeten doen, zie ik. Want als het over geld gaat, dan hebben die mannen altijd een pak aan, een stropdasje aan. En wij staan hier met onze twee truien, sweaters. Dat is niet zo handig. Maar goed, we gaan het hebben over die beurs. Die gasten daar, die staan op de beurs en die vertellen dan van ja, rentepercentage, dit. Wat gebeurt er? Wat is dat, die beurs? Wat verzamelt zich daar?
Ja, we zien hier ook een plaatje van de Nederlandse beurs. Ja. Aan Amsterdam, aan de Damrak, heet Damrak, die straat, ja. Geloof ik. Dus als je vanuit het station loopt over Rokin, dan zitten we aan de linkerkant. Hè, zo achter de Bijenkorf. En voor de mensen die in Amsterdam komen. En daar, ja, dat is natuurlijk een fysieke ruimte waar handelaren zitten. Maar eigenlijk zijn tussenhandelaren. Daar gaan geen mensen zoals jij en ik naartoe. Wij kunnen op internet met een druk op de knop. Ik wil een Microsoft aandeel.
Ja, dat is al stap 2. Maar wat die handelaren? Dus je zegt, oké, het is een beurs. Dus dat is eigenlijk een soort markt met handelaren. Wat handelen ze daar?
Ze handelen in het geld, met het geld van andere mensen. Dus je moet denken aan bijvoorbeeld grote pensioenfondsen.
Ja.
En die maken...
Oké,
zo'n pensioen... Dat wordt al meteen heel complex, hè?
Nee, maar we gaan lekker. Het komt goed. We hebben dus die pensioenfondsen. Die hebben echt potten met geld. Maar er zijn ook andere mensen die... bijvoorbeeld jij, die een bepaald budget hebt, die handelt, investeert. Wat doen die handelaren met dat geld dan?
Nou, wat je wilt, maar dat is denk ik het hele idee van de uitzending waar je misschien maar steeds aan moet denken. Van stel, ik heb een miljoen, krijg ik opeens.
Ja.
Wat ga je ermee doen? Dat is eigenlijk de vraag die al die mensen daar hebben namens andere mensen.
Oké, dus dat houden we vast. We hebben dus een student hier die nu kijkt, Johanna. En die heeft een miljoen gekregen.
Ja.
Right, neem ons mee. Die miljoen, zij denkt, oké, ik ga naar de AIX of naar de beurs.
Ja, dat is dus één beurs. Elk land heeft zijn beurzen. En daar zijn dus institutionele beleggers die... Dus pensioenfondsen onder andere of grote investeringsfondsen... die dus namens andere mensen die miljoen gaan beleggen. Want dat is wat je wilt. Je wilt dat je veel mogelijk rendement halen.
Ja, sorry, je hebt veel rendement. Maar er zit daar een mannetje of vrouwtje. En Johanna geeft haar miljoen aan dat mannetje of vrouwtje.
Ja.
En jij zegt, die gaat dan ergens in investeren.
Ja.
Waarin dan?
Op dat moment natuurlijk de beste, gunstigste dingen, waar ze de hoogste verwachtingen van hebben.
Maar wat zijn die dingen dan?
Nou, die dingen is, je kunt eigenlijk, en daar gaat ook het eerste artikel over, ze worden verschillende vormen ook genoemd. Je kunt met je geld buiten, ik zet het op mijn ING spaarbank, want dat is misschien instinctief de eerste waar je aan denkt. Je kunt heel verschillende dingen doen. Je kunt individuele aandelen kopen. Bijvoorbeeld als je heel vertrouwen hebt dat Shell een goed jaar tegemoet gaat, dan ga je nu Shell kopen.
Dus eerste optie.
Individuele aandelen.
En dan een aandeel betekent dus een klein partje van Shell.
Ja, dus dan word je mede-eigenaar voor 0,0001%.
Oh ja.
En heb je ook stemrecht. Maar goed, dat is iets wat een andere week
komt. Later, maar dus je koopt een klein deeltje van een bedrijf.
Ja, en je hoopt dat aandeel meer waard wordt. Plus je krijgt een percentage van de winst, ook weer 0,00001, die Shell maakt. Dat heet dividend.
En het wordt meer waard doordat het bedrijf eigenlijk het goed doet, groter wordt en daardoor meer waard wordt. En dus jouw kleine aandeeltje wordt op die manier ook meer waard.
Ja, en dan kijken die mensen die daar gespecialiseerd in zijn, en wij zijn een beetje amateurjournalisten die er een beetje verstand van hebben, maar zij volgen allerlei ontwikkelingen, ook bijvoorbeeld de oorlog natuurlijk. Als er een oorlog uitbreekt, zie je de beurzen naar beneden gaan. Wordt een vredesonderhandeling, vredespact gesloten, dan gaan de beurzen omhoog. Maar ook dingen als hoe... Wordt het een hele koude winter? Goed nieuws voor gas- en energiebedrijven. Hè? Allemaal van die dingen waar ze naar kijken om te bepalen... Oh, we verwachten wel dat Shell gaat stijgen.
Oké, dus er zijn allemaal omstandigheden die impact kunnen hebben op een bedrijf. Dus bijvoorbeeld op Shell.
Ja.
Dus als er oorlog uitbreekt, dan denkt Shell... Ik kom in de problemen en daardoor wordt het bedrijf eigenlijk minder waard en wordt je aandeel dus ook minder waard.
Ja.
Maar je had het net over van, je kan verschillende dingen kopen op die beurs. Dus we kunnen een individueel aandeel kopen. Wat kunnen we nog meer kopen dan?
Nou, ik hou het even bij de betrekkelijk simpele producten. Want je hebt hele nog veel complexere producten. Die worden wel even in het boek genoemd. Maar even de simpelste producten zijn individuele aandelen.
Ja.
Dat staat ook in het artikel hè, van... ik zie even niet... In aandelen zit 57 miljard van Nederlandse burgers. Maar grotendeel zit in beleggingsfondsen of indexfondsen. Dus dan beleg je niet in een enkel aandeel.
Ja.
Dan zeg je, ik beleg in alle beursgenoteerde bedrijven van Spanje. Of ik beleg in alle beursgenoteerde bedrijven die iets doen met windenergie.
Oh ja.
Dus dan heb je een fonds, een soort van... Eén aandeel waar allemaal mini deeltjes Shell, ABN AMRO, Heineken zitten.
Je koopt dus eigenlijk een pakket met allemaal kleine onderdeeltjes van verschillende bedrijven. Ja. En ik heb een duurzaam fonds. Uiteraard, want studenten kennen mij van duurzaamheid. Dus ik heb een duurzaamheidsfonds en daar heb ik mini aandeeltjes van allemaal duurzame bedrijven.
Ja.
Als het goed is.
Dat klopt.
Dus we kunnen twee dingen kopen eigenlijk voor nu. Dat is ook staat in het boek. Hè, dan, dat moeten we weten. Beleggingsfondsen en aandelen.
Ik noem toch nog even ook nog andere dingen. Want het wordt wel in het boek genoemd. Dus obligaties.
Ja.
Een obligatie, ik noem het even. Het is, kijk, we hebben ook nog de hoorcollege op dinsdag. Dus dit soort dingen gaan we uitgebreider nog uitleggen in een hoorcollege. Maar heel kort gezegd, dat zijn leningen. Waarom moet je dan leningen op de beurs zoeken? Het zijn verhandelbare leningen. Dus bijvoorbeeld als jij €10.000 aan de Italiaanse regering leent, dan kan je wachten en hem over 10 jaar weer terugkrijgen. Want dat is vaak de deal, dat je na 10 jaar de lening weer terugkrijgt. Maar je kunt die lening ook verkopen op de beurs. En de waarde van een lening aan de Italiaanse regering kan ook weer fluctueren in waarde. Dus je kan ook denken... Ja, die Italiaanse regering die is met Meloni hartstikke onbetrouwbaar. Ik wil er nu vanaf.
Ja.
Dus,
Maar goed, zijn dit dan de belangrijkste dingen? Of moeten we dan
nog eentje noemen?
Nog eentje? Dat is de nummer 4.
Dan noem ik niet eens Bitcoin, want het boek noemt daar niks over. Maar dat is ook niet op deze beurs. Dat zijn derivaten. En dan wordt echt heel complex. Maar je moet je...
Derivaten.
Ja. Je moet bedenken, je kunt ook nog afgeleide producten doen. Bijvoorbeeld, ik wil een optie nemen dat ik over een jaar een aandeel Apple voor die prijs kan kopen. Dan moet je hard nadenken. Dus je gaat een optie kopen dat je over een jaar voor dezelfde prijs, voor een bepaalde prijs, een aandeel... Dus ga je speculeren op een beursstijging of op een daling bijvoorbeeld. Dan kun je dus met... Opties en futures, dat zijn derivaten.
Oké, volgens mij moeten we dit met het hoorcollege.
Dit is voor het hoorcollege.
Echt knetter ingewikkeld al aan
maar
het worden.
Maar die mensen die daar zitten, die doen dat soort dingen namens jou. En die hebben er verstand van.
Ja.
Hoop je.
Die hebben er wel verstand van, lijkt me. Maar maar wat we wel even moeten weten is, 4 dingen kunnen we daar kopen. En waarschijnlijk nog veel meer producten. Maar waar het uiteindelijk om gaat, het is eigenlijk handel in bedrijvigheid over de hele wereld. Hè? Dus je handel in allerlei bedrijven, overal. En jij kan dan met je geld, dus Joelle is echt super blij al met haar 1 miljoen. Maar ze wil misschien wel meer. Hoewel, meer is niet altijd goed, hè. Maar ze wil misschien meer met dat 1 miljoen doen. En dan kan ze dus investeren in bedrijvigheid door te hopen dat dat miljoen meer waard wordt.
Ja, ja. Dus nog een vraag in de chat.
Ja. Want we gaan dan eens even kijken. Want dan bij RTLZ zagen we dan van rentepercentage, dit en dat. Die geld zei echt, het is een hele saaie dag.
Ja.
Maar dan hebben we zo'n plaatje van zo'n grafiek die je dan vaak terugziet.
Oh, ja.
En dan dus de AEX, dat zegt iets over, dat is de Amsterdamse beurs, hè?
Ja. Dus de 25 meest waardevolle bedrijven. De Amsterdamse beurs zitten honderden bedrijven bij, onder andere Ajax. Maar die zit niet bij de top 25 van Nederland.
Oké.
Misschien wel inmiddels bij voetbal, maar ja, sorry.
Maar wat zijn dan 25 grote bedrijven noemen?
Heineken, Shell, ING, ASML. Dat is het meest waardevolle bedrijf van Nederland.
Maar is dit dan een fonds van die bedrijven?
Het is een index, maar je kunt ook een fonds nemen.
Nou, wat is dan een index?
Een index is een... die is ooit op 100 gezet. Dat is het idee van een index.
Ja.
Dit laat zien de waarde van die 25 bedrijven samen.
Ja.
Dat betekent dus als Shell een gaat zakken,
ja,
maar Heineken doet het heel goed, dan heffen die elkaar op.
Maar het is eigenlijk gewoon een manier om te duiden wat de waarde van een bedrijf is. Samen. Die 25 samen.
Ja, dus het is gewoon het algemene beursklimaat, zou je kunnen zeggen.
Oké, dus het begon ooit met 100 en we staan nu op, even kijken, op 760. Althans, dit was 22 november.
Dit is het jaar tot nu toe.
Oh ja, het jaar tot nu toe. Maar wat zien we, Ernst-Jan, help ons. Wat zien we hier nou in hemelsnaam?
Nou, we zien eigenlijk een heel stabiel jaar. Dat zou je misschien niet denken, hè? Want je zit hier toch naar te kijken. Maar dit zijn hele normale koersbewegingen. We zitten dus hier tussen de 700 en de 800. Je moet denken, in de coronacrisis, ik heb even het niet meer paraat, maar gingen we dik onder de 700. Vorig jaar zaten we nog boven de 800.
Okay.
Het heeft met verschillende factoren te maken, maar bijvoorbeeld ook een oorlog, hogere energieprijzen. Dat heeft ook invloed, want dat heeft ook invloed op...
Wat je kan doen als bedrijf.
De winsten van bedrijven, of groei van bedrijf. Maar het heeft ook te maken met, het rentebeleid.
Daar komen we straks op.
Maar wat ik denk goed onthouden moet bij aandelen is, het is dus heel erg risicovol. Je ziet dat je dus op een dag 10% kan verliezen. Nou, dat zie je hier misschien niet zo, maar je kunt op een dag een paar procent verliezen. Je kan op een dag een paar procent winnen. Op jaarbasis kan je ook zo 5 of 10% winnen of verliezen. Dus het is risicovol, maar het heeft ook veel rendement. En als je kijkt naar dit naar 10 jaar gaat kijken... En dan zie je een hele rare corona-gat. Ja. En daarna een enorme piek. Maar de trend is toch wel 5% plus per jaar. En als je dan gaat terugdenken van... ik heb 1 miljoen, ga ik het op de bank zetten? Waar ik de afgelopen jaren bijna niks kreeg en nu 2%. Of ga ik het op de aandelenbeurs zetten? En dan heb je misschien wel eens een heel slecht jaar. Of een heel goed jaar. Maar... Over de lange termijn ga je 5% per jaar erop vooruit.
Oké, dus Ernst-Jan, die smelt
advies
hiervan. Die vindt het super boeiend. Ik hoop dat je me een beetje volgt. Maar bijvoorbeeld een term die hij zei, rendement. Dat betekent dus eigenlijk dat... Rendement betekent dat je meer geld verdient met jouw geld.
Ja, wat dat nu 100 waard is volgend jaar.
En dus
jaar
je kan dat op twee manieren dan doen in jouw tekstnet. Door te sparen op een bank. Dus je zet die miljoen op de bank... En dan heb je daar een rendement van, dus als daar een rente op staat van 2,5%, dan verdien je daar 2,5% rente op.
Ja.
Misschien gaan we daar nog... En jij zegt dan bij de aandelenmarkt, die gaat altijd soort van gestaag... Laat een trend zien dat die 5% omhoog gaat. En dan verdien je daar dus meer mee. Maar, het is grillig, want het kan ook soms juist weer heel snel dalen. Dus sparen is stabieler, beleggen... Is risicovoller, maar je kan daar dus meer mee verdienen, maar ook meer mee verliezen.
Ja.
En dan nog heel even, want dan gaan we toch nog heel even naar het plaatje. Want dan zie je die schommelingen. En die schommelingen betekenen dus eigenlijk dat de bedrijven het goed doen of juist minder goed doen.
Ja.
Die 25 bedrijven van de AEX.
Ja. Ja.
En dat betekent dus, als ik daar een mini-eigenaar ben van een van die bedrijven, betekent dus dat mijn waarde van het geld op en neer gaat.
Ja.
Top. Nou, de regie staat op de spring om het volgende plaatje te laten zien.
Ja.
Want wat is het dan? Wat zien we hier dan?
Nou goed, dit is trouwens een grafiek van Google. Als je bijvoorbeeld AEX intypt of je typt in Heineken, dan krijg je meteen van die grafieken te zien. Je kunt bijvoorbeeld ook de Nederlandse beurs AEX-index vergelijken met de Amerikaanse index. De Amerikaanse index heet S&P 500.
Die zie je helemaal onderaan het plaatje, zie je S&P 500. Dat is dus de Is dat dan van de 500 belangrijkste Amerikaanse bedrijven?
Ze hebben twee indexen en deze is veel gebruikt. Dus daar worden meer bedrijven in meegenomen, maar in principe komt het op hetzelfde neer. Dit is een dwarsdoorsnede van de Amerikaanse economie.
Ja.
En dan zie je dus dat die het nu beter doen. Maar daar kun je allemaal analyse op loslaten, maar...
Je ziet dan dus eigenlijk dat de Amerikaanse bedrijven het beter hebben gedaan, omdat die lijn daarboven, die gele lijn, die staat hoger dan de blauwe lijn, die laat iets meer.
Ja, en je ziet ook aan die percentages onderin, dus als je in 1 januari 2023 in die S&P 500 was gestapt, dan was je nu 18% in minder dan een jaar rijker geworden. Maar goed, niemand kan zo goed timen, of tenminste, je weet het vaak niet.
Ja.
Maar je kan dus in een driekwart jaar, of bijna een jaar, kan je 20% rendement halen. Dat is fantastisch natuurlijk.
Als je dan een miljoen hebt.
Als je het op het goede moment
super nice stapt. Maar oké, en dan gaan we dit blok ook bijna afronden. Ja. Dan hebben we het over, wij kunnen dus zelf aandelen kopen. Of beleggingsfondsen, of obligaties, of derivaten. Maar er zijn dan ook pensioenfondsen, bijvoorbeeld.
Ja.
Die ook... heel veel geld hebben. En die lopen dus ook op die beurs.
Ja, dus je denkt misschien, ik beleg niet, maar elke Nederlander, zo ongeveer, dan misschien zitten de mensen die hier 18 zijn, die doen volgens mij niet een pensioenopbouw, maar...
Meestal wel. Met een bijbaantje betaal je toch een klein beetje aan een pensioen.
Ik dacht dat vanaf een bepaalde leeftijd pas begon, maar dat weet ik niet, heb ik even niet paraat. Hun geld, wat zij sparen, wat in een potje gaat, wat ze pas over 60 jaar, nee, ik tel verkeerd, 50 jaar... open mogen maken, dat wordt op de beurs gestopt.
Ja.
Niet allemaal, want de beurs is ook risicovol. Dus wat pensioenfondsen die beleggen een deel op de beurs, een deel in veiligere beleggingen, zoals obligaties. Dus dat betekent dus ook dat goede beursontwikkeling is ook goed voor je pensioen.
Ja, en het is dus eigenlijk moeten we zien, die pensioenfondsen, die hebben dus bizar veel geld, miljarden. Honderden, 200, 300, 400,
weet ik veel. Dat is,
nou, net veel geld. Ja. Maar die moeten eigenlijk zorgen dat dat geld wat waard blijft. Zodat als wij dadelijk met pensioen kunnen, dus dat is over weet ik veel hoeveel, dat geld, want dan is alles weer duurder geworden natuurlijk. Dus dat geld moet ook groeien. En dat doen zij dus voor een deel op de beurs. En daar zien we dan dit grafiekje bij. Ernst-Jan?
Ja, dit zijn heel moeilijke woorden bovenin. Hè? Indexen en ABP.
Ja.
Het laat gewoon eigenlijk zien dat de oranje lijn... Dus,
oranje lijn is de ABP. En ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland.
Ja,
die laat zien dat er een soort groei is.
Ja.
Toch? En
de waarde van pensioenen stijgt met de waarde van de beurs.
Okay.
Dat is eigenlijk heel simpel gezegd.
Dus die blauwe lijn staat voor, oké, wat is de beurswaarde? Ja. En je laat eigenlijk zien dat het pensioen meegroeit met de waarde van de beurs. En eigenlijk de waarde van de beurs is dus alle bedrijfjes op de wereld die met elkaar groeien. En dat is ook de koppeling natuurlijk naar vorige week, economische groei.
Ja, en misschien is dit nog even een linkje naar het nieuws. Vooral mensen die veel met klimaat bezig zijn. Nou, jij bent dat nieuws, maar ik denk ook heel veel studenten thuis. Nu snap je misschien ook beter waarom er soms geprotesteerd wordt door klimaatactivisten bij pensioenfondsen. Want ABP belegt op de beurs. Maar die klimaatactivisten willen zeggen, ja, je mag op de beurs beleggen, maar niet bij Shell. En niet bij, weet ik veel, wat noem je slecht
is. Tata Steel of fossiele. Hey, dan vraag van Auke. Dus beleggen die handelaren op die beurs nou met geld van andere mensen?
Ja.
Ja.
Dat doen ze, ja. Zoals pensioenfondsen.
En dan betaal je eigenlijk, dus als jij belegt, betaal je een klein beetje geld.
Ja.
Om die handelaar ook een salaris te geven.
Ja, natuurlijk. Pensioenfonds moet ook betaald worden. Maar je kan ook zeggen van, ik heb geld. Ik wil niet zelf de beslissing Microsoft, Apple nemen als het gaat om aandelen. Je kunt ook iemand die taak geven. Bijvoorbeeld als je naar ABN AMRO gaat, dan kan je een beleggersrekening nemen. Of je misschien wel eens gehoord van de reclames van Brand New Day. Dat is nu zo'n ding wat nu veel reclames heeft volgens mij. Dan ben je niet, hoef je niet zelf actief koopbeslissingen te nemen. Maar dan gaat gewoon iemand anders voor jou je spaargeld beleggen.
Dus dan kan Joelle gewoon de economie les volgen, terwijl iemand haar miljoen aan het investeren is in een bedrijfje ergens.
Precies.
Hey, ik weet wat een beurs is. Ik hoop jullie ook. Ik weet ook wat beleggen dan is. En dat je dan dus een deel van een bedrijfje koopt. Dan gaan we eigenlijk dit blok afsluiten. Dan gaan we naar blok 2. En dan gaan we het hebben over sparen. Eigenlijk. vandaag, hè?
Ja, heel.
Ja, we gaan het hebben over sparen. Want dus je kan enerzijds dus je geld investeren in de beurs dus, maar je kan het ook op de bank zetten. En dan had je het over, dan kan je rendement halen met dat geld en dat doe je door, dat zie je aan de hand van de spaarrente. Hè? En we gaan het nu eigenlijk even hebben over wat nou die rente eigenlijk is. En welk artikel had je hierbij, Ernst John?
Ja, het artikel is van de Volkskrant. Ik laat het gewoon even zien. Ja, ik denk het niet te lezen is op het scherm. Maar waarom de spaarrente zo laag is, vraagteken. Gaat de ACM naar de bekende weg vragen? Dus dit is dan eigenlijk een beetje een nieuwsanalyse artikel. Waarin ook in vraagvorm bepaalde vragen worden behandeld.
Oké, want die, hoe hoog is nu een rente op jouw spaarrekening?
Ik kijk daar niet zoveel hoor, maar... Kijk, geld zit op langer lopende spaarrekeningen. Misschien heb je zelf ook als student ook wel eens ervaring mee. Je hebt natuurlijk gewoon je depositorente of zo. Je kortlopende rente waar je gewoon elke dag misschien maximaal 1000 euro mag opnemen. Of, er zitten misschien soms voorwaarden aan vast. Maar je hebt ook spaarrekeningen waarin je zegt, je mag dit pas over 10 jaar weer terugkrijgen. Of je neemt het eerder op, maar dan krijg je een bepaalde boeteclausule. Als je vraagt hoe hoog is de spaarrente, dan is mijn wedervraag voor wat voor soort rekeningen? Hè? Voor betaalrekeningen of spaarrekeningen?
Oké, voor mijn spaarrekening.
Hier wordt gezegd in de advertentie 3% per jaar. Er wordt mee geadverteerd.
Yep.
Dat is hoger dan wat de grote banken in Nederland aanbieden. ABN, AMRO, ING en Rabobank. Daar gaat dit artikel over.
Ga zo naar het artikel. Ja. Ik neem hem heel even over, Ernst-Jan. Want op het moment dat jij depositorente zegt, dan denk ik, waar gaat het over? Maar even, Joelle die zet nu er 1 miljoen op haar spaarrekening. En ze krijgt daar dan 2% over. Dus dat betekent na een jaar dat ze 2% van die miljoen krijgt.
Ja, dus dan heb je even overgerekend 20.000 euro.
Oké, en waar...
Dat is best lekker, hè?
Dus ze krijgt dan 20.000 euro van die bank, gewoon hoppakee, ja. Maar op die aandelenmarkt kan je dus 50.000 krijgen dus?
Zeker.
Dus dat is 30.000 verschil?
Ja.
Oké, maar goed, dan is die 2% rente en dan, waar betaalt die bank dat van?
Hoe krijgen zij, dat is dus de transformatiefunctie, een woord wat niet in het boek staat, maar ik noem het gewoon even, transformatiefunctie van banken.
Mooie term. Okay.
Die zet het geld van spaarders om in leningen en andere mensen. En dan zeg je van, oké, dus dan is kennelijk voor de spaarders van Nederland zijn er ook leners. Maar wie zijn dat dan? Nou, dan moet je vooral kijken naar mensen die een hypotheek op een huis. Dat is een mooi plaatje wat dat betreft, zie je maar huizen.
Ach ja.
Ik wil een huis kopen. Ik heb geen 300.000 euro om dat huis te kopen.
Nee.
Dus dan moet ik naar de bank toe om een hypotheek, een lening te vragen.
Ja.
Nou, dat was vaak het geld van Johanna.
Ah, dus ja. Oké, dus ik leen dadelijk als ik een huis van 3 ton wil kopen. Dat kan niet meer in Utrecht, maar goed, stel dat je dat doet. Dan leen ik 3 ton van Joelle eigenlijk, die bank zit ertussen.
Tussen.
Ik betaal daar maandelijks, omdat ik die lening aanga, geld over. Ja. Dus ik moet extra betalen om dat te kunnen lenen. En dat geld gaat dus eigenlijk weer naar Joelle.
Ja, en de marge van de bank zit dan in dat zij voor de hypotheek misschien 3% rekenen. Maar ik weet niet zeker van de naam Joelle... Is het Johanna?
Nee, Joelle.
Die krijgt maar 2%. Maar goed, een bank moet natuurlijk... Dat is het verdienmodel van een bank. Zij zullen altijd hun leningen duurder verkopen dan dat jij spaarrente van hun krijgt. Dat is heel logisch. Ze moeten ergens marge halen.
Ja, alright. Dus het zijn dan gewoon geldhandelaren. Maar nou gaan we even naar een filmpje van Eén Vandaag. Want dan gaan we het eigenlijk hebben over dat in Nederland die rentes lager zijn dan in het buitenland.
Ja.
Kijk daar maar naar.
De spaarrente stijgt, maar is nog steeds redelijk laag. Dus wat doen veel Nederlandse spaarders? Die zoeken hun geluk in het buitenland erop.
Ja, en is dat wel veilig, vraag je je af, hè? Buitenlandse banken die proberen Nederlandse spaarders te lokken met hogere rentes dan de rentes die je hier kunt krijgen. En dat doen ze met succes. Iedere week verdwijnt er voor 100 miljoen euro aan Nederlands spaargeld naar buitenlandse spaarrekeningen. Je kunt buiten Nederland maximaal rond de 2,5% rente krijgen, terwijl dat bij een grote Nederlandse bank ongeveer de helft is. En wat betekent dat? Volgens het CBS zitten veel Nederlandse huishoudens rond een spaartegoed van 15.000 euro. Zet je dat 10 jaar weg, dan levert dat bij een Nederlandse bank iets meer op dan 2.000 euro, maar bijvoorbeeld in Estland meer dan 4.000 euro. En dat buitenlandse banken interesse hebben in Nederlandse spaarders, dat is niet zo gek.
Er is in Nederland heel veel spaargeld. Dat is voor die buitenlandse banken heel interessant. En die komen vaak ook uit landen waar er meer vraag is naar leningen. Dus die banken kunnen het geld wat ze hier ophalen daar weer uitlenen. In ruil daarvoor willen ze dus hier wel een hogere spaarrente bieden.
Vooral in de coronajaren spaarden we veel en die trend die zet zich door. Een Nederlander spaarde in het eerste halfjaar van 2021 ongeveer 1700 euro. Een Italiaan in diezelfde periode rond de 450 euro. En fanatieke spaarders, dat zijn we altijd al geweest.
Dat Rotterdam inderdaad een spaarzame stad is, bleek deze dagen toen op het kantoor van de spaarbank de 400.000ste spaarder begroet werd. Er was voor deze gelegenheid zelfs een spaarlied ingestudeerd.
Hoezee, we zijn spaarders. Oké, hartstikke leuk, we sparen dus. Maar goed, in dit filmpje, en dat heeft eigenlijk ook een link met het artikel, staat dus dat wij hele goede spaarders zijn, maar ons geld niet alleen maar naar Hollandse banken stoppen, maar uiteindelijk nu ook dat er buitenlandse banken eigenlijk aan ons geld aan het trekken zijn.
Ja, dat is ook natuurlijk gevolg van de eenwording van de Europese Unie. En dat is ook mooi, hè? Je kunt goederen en diensten en allerlei financiële producten ook in andere landen kopen. Dus dat kan.
Oké.
Ja.
Maar daar krijg je dan meer voor je geld?
Ja, dus als het gaat om sparen. Dus ik zou niet zo snel een betaalrekening in Estland nemen. Want dan heb je bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook allemaal service. Hè? Je kan gratis pinnen in Nederland. En misschien dat dat er ook allerlei andere nadelen zitten aan sparen in Estland. Maar als je geld gewoon vastzet in het buitenland, want ik ga er toch de komende 10 jaar niet naar kijken, en hoef er niet aan te zitten, dan kan het best gunstig zijn.
Oké. Ja. En dan, waar gaat het artikel dan over?
Nou, kijk, dan is dus de vraag, ja, als ze in Estland dat aanbieden, waarom doen ze dat dan niet in Nederland, hè?
Je bedoelt die rente omhoog in Nederland?
Ja, dus die spaarrente, dat was een filmpje, dus ook dat, ik weet niet waar de percentage heb ik niet meer paraat, maar...
Stel in Estland krijg je 3%, in Nederland krijg je 2%.
Ja, precies.
Waarom doen we in Nederland niet hem ook naar 3%?
Nou, dat is natuurlijk...
Zodat wij het geld eigenlijk hier houden.
Kijk, volgens mij werd er 100 miljoen per dag gezet. Dus er is een beweging gaande. Maar kennelijk is dat voor de banken op dit moment nog niet reden om heel snel te gaan stijgen. Dat is nog niet bedreigend genoeg. Maar het wordt natuurlijk bedreigender, want we hebben het er nu ook over. Er wordt steeds vaker in de media aandacht aan besteed. Dus er komt wel een moment, banken zeggen, oh jee, dit is iets te veel concurrentie. En dan kom je ook wel terug op de vraag, oké, zijn het dan aasgieren? Willen ze zoveel winst maken?
Oké, maar zit er dan zo'n mannetje bij de bank die dan zit te kijken, oh, bij Estland zit een ander mannetje, of vrouwtje trouwens, laat het helder houden. En die denkt van, nou, die in Estland die doet 3%, ik schroef hem ook op naar 2,5%.
Ja, zo werkt natuurlijk een vrije markt, een vrije Europese markt, dat je reageert op de concurrentie. En ze zullen ook natuurlijk bij ABN heel erg kijken naar ING en de Rabobank. Van wat doen die? En die kijken naar de data van hoeveel mensen vertrekken bij ons. Kijk, het zijn allemaal legitieme redenen, denk ik, waarom het in Nederland bij die drie grote banken nog niet zo hoog is als bij sommige internetbanken in het buitenland.
Ja.
Maar als heel veel mensen dit gaan doen, dan breekt de paniek denk ik wel uit.
Oké. Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt
nu
er dan?
Spannend. Paniek.
Ja, dus je wil natuurlijk je geld... Moet zoveel mogelijk renderen, dus dan ga je naar Estland, denk je. Kijk,
dan gaat ons spaargeld gaat massaal naar Estland. Ja. En dan in Nederland zijn we dan failliet of zo.
Oh, hier worden percentages genoemd.
Ja.
Dus je hebt er misschien 0,5% meer of minder. Kijk, er zijn een paar dingen, hè, dus waar je moet op rekenen als je dus je miljoen op de bank gaat zetten. Daar gaan we techniek in en dat is, ik noem toch iets wat niet in het boek staat.
Okay.
Je mag nu je oren dicht doen, bla bla.
Dat moet je niet bespreken, maar vertel, wat wil je dan?
Nou, je hebt het depositogarantiestelsel.
Even
pauze. Dat is een scrabblewoord waar je heel veel... Het past niet op het bord. Depositogarantiestelsel. Stel, ik heb een miljoen. Als een bank failliet gaat, dat is natuurlijk ook een risico waar je mee moet leven. Hè? Jij, ABN, AMRO... Rabobank, ING, wij hebben in Nederland goede banktoezicht. Die gaan niet failliet, het zijn grote banken. Maar als je nou een kleine bank ergens in Timbuktu, nou die hebben we niet, maar Estland, waar misschien het bankentoezicht weten we niet zo goed, dan heb je natuurlijk het risico dat een bank failliet gaat. Kan gebeuren. Dan heb je het depositogarantiestelsel, woord wat niet in het boek staat, maar toch even zeggen, 100.000 euro wordt gegarandeerd door de Nederlandse staat. Dus als een bank failliet gaat, krijg je altijd 100.000 euro kwijt.
Maar dan is Joelle nog wel die 9 ton kwijt. Ja.
Dus wat hele vermogende mensen heel slim doen, is die parkeren het op 10 verschillende banken.
Dus overal een tonnetje.
Maar sommige mensen weten dat niet. Maar dat is, ik ben een beetje, volgens mij een beetje afgeweken van je oorspronkelijke vraag. Wat was...
Nou ja, de vraag is eigenlijk van waarom eigenlijk paniek uitbrengt op het moment dat al ons geld dan naar het buitenland zou gaan.
Ja, dus waar, de kern van dit artikel is, waarom is die dan zo laag? Waarom gaan ze niet gewoon mee met Estland? Ja. Nou, dan worden in het artikel worden twee grote belangrijke redenen genoemd. Reden 1 is, er wordt geconstateerd dat op de Nederlandse bankenmarkt te weinig concurrentie is. Dat betekent ABN, ING, Rabobank zijn samen te groot. En er is dus, als er bijvoorbeeld meer concurrentie zou zijn, nou, je hebt natuurlijk al Triodos en ASN, maar dan zou er meer geconcurreerd worden op die percentage. Nu wordt dat weinig gedaan. Dat is één reden die genoemd wordt. En de andere reden...
Nee, wacht even, dan ga je weer snel. Dus ja. Oké, als er meer banken zouden zijn waarbij je gewoon je geld kan stallen, dan zouden dus die banken sneller de neiging hebben om hun rentes omhoog te doen om mensen te trekken.
Ja.
Dat is één reden, oké?
Dat is een reden. En de andere reden, en die is dan moeilijk te begrijpen, maar ik probeer het even uit te leggen. Kijk, je moet je bedenken dat ABN AMRO, Rabobank en ING, die beleggen dus het spaargeld van Johanna, Joelle, wat ik vind.
Joelle
en andere mensen. En die gaan daar hypotheken voor doen. Die hypotheken die zij verstrekt hebben, dus leningen voor mensen die een huis kopen, die zijn soms 5, 6, 7 jaar geleden afgesloten. Hè? Die worden vaak voor 10 jaar vastgezet.
Ja.
Dus die hebben in 2017 hebben die een hele gunstig, met een heel laag rentepercentage, een lening aan jou gegeven. Maar die drukt nog steeds op hun boeken. Dus dat geld lenen ze nog steeds maar uit voor 2%.
Oké, dit is best knetter ingewikkeld. Maar ja. Wat je eigenlijk wil zeggen is dus, die banken die hebben natuurlijk een verdienmodel. Enerzijds leningen uitgeven, dat zijn de hypotheken. En anderzijds, door dat te doen, kunnen ze mensen spaarders trekken en die geld geven met hun rente. En doordat ze die hypotheken een paar jaar geleden hebben afgesloten met hele lage lasten eigenlijk. Hè? Dus als ik een hypotheek wilde van 3 ton, hoef ik maar weinig te betalen. Daardoor kunnen ze nu ook weinig rente geven aan de spaarders.
Ja, dus ze maken maar 2% winst op die leningen van 7 jaar geleden. Dus ja, dan is het economisch niet zo verstandig om dan 3% aan je spaarders te geven. Dan heb je een marge van min 1%.
Ja. Nou, het is maar wat, Hertje. Wat moeten we hier nou eigenlijk mee als journalist?
Wat moeten we hiermee?
Nou, want we hebben het nu over beleggen, we hebben het over sparen. En waarom is dit nou eigenlijk voor ons relevant?
Nou goed, kijk, als jij bij een journalistieke baan in de lifestyle gaat, dan zal het niet zo snel op je bordje komen. Maar bijna op alle nieuwsredacties is economisch nieuws heel belangrijk. En dan ga je terug naar artikel 1, waarin staat ongeveer 1,9 miljoen Nederlanders beleggen. Kijk, ik open ook elke ochtend en dan kijk ik wat gebeurt er op de beurs. En als er iets heel raars gebeurt, dan ga ik naar het nieuws. Dus er is een enorme markt van ook hele vermogende lezers van journalistiek die hier behoefte aan hebben. En er is ook een hele grote markt voor het zijn veel banen in economische journalistiek. Dus ook algemene redacties, maar zijn ook hele gespecialiseerde.
Maar ik kan me ook voorstellen, dus enerzijds verslag doen dus van hoe die beleggingen gaan, hoe die spaarrentes gaan en zo. Dus dat laten zien aan mensen. Maar anderzijds is natuurlijk ook Die AEX of die S&P 500 zegt ook heel wat over hoe het met de wereld gaat en hoe het met ondernemingen gaat en hoe we dus met z'n allen eigenlijk geld aan het verdienen zijn, zodat we een bepaalde welvaart omhoog kunnen halen.
Vorige week hadden we als indicator van economische groei het BBP. Ik wil niet dat hier gedacht wordt dat AEX ook een indicator is van economische groei, want er zit ook in de beurs heel veel speculatie, verwachting. Bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, de meest waardevolle bedrijven ter wereld zijn, dan denk je misschien, misschien oliebedrijven. Nee, dat zijn allemaal techbedrijven. Hè? Dus Amazon, Microsoft, Apple, Google. Amazon heeft bijna nooit in zijn historie winst gemaakt. Dat is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Dat is op de verwachting dat dat bedrijf over 10 jaar extreme winsten gaat maken. Ze kiezen er nu voor om al hun winsten in ontwikkeling, AI en zo te stoppen.
Okay.
Prima. Maar er zit dus ook heel veel verwachting in de beurs. Dus als er dan iets gebeurt...
Dat noem je met een chic woord speculatie.
Speculatie.
Ja.
Bubbel wordt ook wel eens gezegd.
Oh ja. Maar dus dat bedrijf is eigenlijk nog even... Wist ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Oké. We hebben het dus over beleg gehad, we hebben het over spaar gehad, we hebben het gehad over die rentestanden. Dat is allemaal belangrijk dus voor als we een miljoen hebben. En natuurlijk omdat het dus iets zegt over hoe het economisch gaat. Tot slot gaan we het dan hebben over valuta. Dus een valuta is een chic woord voor...
Een munteenheid.
Een munteenheid.
Ja.
Oké, nou dan gaan we weer naar zo'n heel boeiend RTLZ filmpje kijken. Want daar hebben ze het dan ook altijd over de valuta en de waardes ervoor.
Ja.
Nee, ja, ik wilde hem al gelijk door naar het RTLZ-filmpje, maar Danny die wil heel graag dat we nog even het instartblokje deden. Dus die was daar, maar dan gaan we nu kijken, oké, als je dan op die bank ligt en RTLZ voorbij zet, dan gaat het dus enerzijds over die aandelenmarkt en anderzijds over de valuta. Daar komt-ie.
Cashcadeaus kopen in Amerika wordt dan wel weer wat goedkoper. De euro staat namelijk op het hoogste niveau sinds augustus, of eigenlijk is het vooral de dollar die wat zwakker is. Dat komt weer omdat de Amerikaanse Centrale Bank voor de tweede keer op rij de rente daar niet heeft verhoogd. Euro is nu $1 en ruim $0.09.
Oké, euro's, dollars, het is allemaal, heeft allemaal verschillende waarden. Tell me.
Ja, het is eigenlijk al best een compleet... Ik heb al gezegd in de eerste week in het hoorcollege... week 1 en 2 zijn meteen heel complex en ik moet zeggen, dit is misschien wel... het complexste onderdeel. Want je hebt natuurlijk beleggen, financiële transacties, verkeer. Maar je hebt ook nog verschillende waarden van munten. En dat betekent dus ook dat dingen die je koopt, maar ook beleggingen, in waarde kunnen fluctueren.
Oké, terug naar Joelle. Dus Joelle heeft van de Postcode Loterij een miljoen gekregen in euro's.
In euro's.
En dan? Waarom trek je dan de dollar erbij?
Nou, kijk, de euro is, en dat is een van de voordelen van de euro is binnen de Europese Unie een hele stabiele, het is een hele stabiele munt, zoals de dollar dat ook is. Dus je koopkracht, wat nou, laat ik zeggen, de reële waarde is van jouw geld, zal niet heel snel, heel hard dalen, ook omdat...
Oké, dus de euro, je zegt dat is een stabiele munt, dus dat betekent dat die miljoen eigenlijk gewoon... langzaam een miljoen waard blijft.
Ja, ja, wat is waarde? Hè? Dat is
nou ja, volgens mij de Turkse munt, die dus schommelt enorm, toch?
Ja, die heeft heel veel waarde verloren. Dat betekent dus dat... Ja, dat is een heel goed voorbeeld. En hetzelfde kun je zeggen voor de roebel in Rusland.
Yep.
Die hebben dus veel waarde verloren. Hoe meet je waarde? Nou, je vergelijkt bijvoorbeeld de euro met de roebel... of de euro met de Turkse lira. Dat betekent dus dat een Turk die... voor vorig jaar misschien nog machines voor zijn fabriek uit Europa kon importeren voor 1000...
Nee, Joelle, die heeft, zij heeft daar miljoen in Turkije staan. Dus dan is het iets meer waar, maar oké, laten we gewoon even dat miljoenbedrag.
Ja, ja.
En zij wil iedere week, weet ik veel, wat wil ze kopen? Wat koop je dan iedere week? Nou, iets van mascara. Dus die mascara is €5 waard. En iedere week koopt ze een nieuwe mascara. Maar wat gebeurt er als dus die muntwaarde minder wordt? Dan is dus dat die mascara wordt in verhouding meer. Kost meer, toch? Dus je kan minder mascara kopen... voor hetzelfde bedrag.
Ja, het ligt er dus aan voor, kijk, ja, dat klopt. Dus die miljoen Turkse lira die ze heeft, die wordt minder waard ten opzichte van de euro. Dus dat betekent, ja, denk je in eerste instantie van, ja, maar het behoudt dan misschien wel zijn waarde in Turkije. Nee, want een Turk moet nog steeds heel veel dingen importeren uit Europa. Die moet dus in euro's...
Ja, dus dat die mascara Europees is, dan bijvoorbeeld, dan wordt die mascara dus in verhouding veel meer...
Ja, misschien is het een simpel voorbeeld, want dat dus doen mensen wel eens, die importeren een telefoon of zo. Hè? Er was een tijd, volgens mij is dat minder in, maar er was een tijd dat het heel gunstig was om je iPhone in New York te kopen of zo. Of je ging op vakantie en dan kocht je daar een MacBook of je
iPhone, in jouw bubbel waarschijnlijk.
Mijn bubbel, rijke mensen bubbel. Nee, maar dat was gewoon, ja, dus dan bespaarde je €200. Dat, stel nou dat die, dat je dat in Turkije hebt. Hè? Dus een Turk gaat naar Bulgarije om zijn iPhone te kopen, want die denkt, ja, dat is gunstiger. Ja, als de omwisseling van lira's naar euro's ongunstiger wordt, dus je moet veel meer lira's, Turkse lira's gaan betalen om euro's te krijgen,
ja,
dan is het niet meer gunstig om die telefoon te kopen in Bulgarije. En we leven in een hele internationale open economie, waarin we heel veel importeren en exporteren. Dus voor Turken zijn producten van buiten Turkije opeens heel duur geworden. Onbetaalbaar duur. Echt een factor, bijna, ja, ik weet niet, heel, heel erg veel. Echt tientallen procenten. En dat is natuurlijk voor hun economie en voor de koopkracht van Turken heel erg. En het betekent dus ook dat die lira's die je ooit gekocht hebt minder waard zijn geworden op de internationale markt.
Dus dat zijn wisselkoersen.
Ja.
En dan zie je vaak dus de dollar en de euro, dat zijn vrij stabiele munten. En daar hebben we dan een filmpje bij van Eén Vandaag, omdat ze dan die munten aan het vergelijken zijn. En daar was dan afgelopen jaar volgens mij ook iets mee aan de hand. Maar laten we er eerst naar kijken en dan gaan we daarna duiden.
News for Americans heading to Europe this summer.
The weakest that the euro has been.
De euro staat bijna gelijk aan de dollar. En dat gebeurt eigenlijk nooit.
Het is alweer een tijd geleden.
We moeten terug naar 20 jaar geleden voor de laatste keer dat dat gebeurde. Want normaal gesproken staat de euro er veel sterker voor. Nu is dat dus niet zo. Waarom? En welke gevolgen heeft dat voor jou? Hier zie je het. De euro en de dollar waren korte tijd precies evenveel waard. Dus als je 1 euro inwisselde, kreeg je daar precies 1 dollar voor terug. We noemen dat pariteit. Daarna is de koers wel weer iets gestegen, maar nog steeds krijg je voor 1 euro niet heel veel meer dollars terug. En dat is dus zeldzaam. Want als het met de economie goed gaat, staat de euro er meestal sterk voor.
That the euro is safe, that the euro is stable.
De eurozone is namelijk een hele interessante markt voor investeerders. Er horen veel landen bij de euro, waardoor er aan de ene kant meer risico's zijn, maar er aan de andere kant ook veel te halen is. En als de economie goed draait, dan durven investeerders dat risico wel te nemen.
Het is gewoon onmogelijk. Benzine schiet de pan uit.
Gaat het slecht met de economie, zoals nu door de oorlog in Oekraïne, de hoge gasprijzen en de inflatie, dan zoeken investeerders juist een veilige haven. En je raadt het al, dat is juist de dollar. De dollar is de meest gebruikte munt in de internationale handel. En daarom raakt hij zijn waarde niet snel kwijt. Dat maakt hem heel betrouwbaar voor investeerders in economisch zware tijden. Een andere reden is dat de rente in de VS een stuk eerder is verhoogd dan die in Europa. En dat heeft de dollar alleen maar sterker gemaakt.
The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient.
Oké, terwijl dit filmpje afspeelt, zegt Ernst-Jan al van, ja, dit is best complex, dit is best complex. Dus het is niet gek als je het moeilijk vindt. En de economie is ook moeilijk. Maar Joelle is nog steeds aangehaakt, natuurlijk met die miljoen op zak. Maar zij stelt ook een hele goede vraag, Ernst-Jan. Want in de chat staat, hoe komt het dus dat bepaalde munten, zoals de Turkse lira waar we het net over hebben gehad, zo schommelen in waarde en bijvoorbeeld dus die euro en die dollar die we net zien, stabieler zijn? Wat zijn daar de oorzaken van? En volgens mij is dat ook een linkje met het filmpje wat we net hebben gekeken.
Zeker. Ja, kijk, het filmpje en de redetekst gaan over de dollar en de euro. En daar speelt eigenlijk iets anders. Daar is het vooral... Heeft het.
Eerst bij de lira.
Ja, nee, maar dan, ik wil even zeggen, okay. Dus normaal lees je vooral over de impact van rentebeleid, waar we zoveel gaan hebben. Maar je hebt ook landen waar die een eigen munt hebben, dus een kleine economie, of tenminste die alleen een eigen munt heeft. En dan noem ik de peso in Argentinië, de lira in Turkije of de roebel in Rusland. Er kunnen dingen gebeuren, politiek, waardoor mensen niet meer... Ik heb een vraag aan aanbod. Die willen niet meer investeren in een land. Ze hebben geen vertrouwen in de politieke leider. Mensen halen hun geld terug uit Rusland. Dus dat betekent dus dat de vraag naar de roebel... Laat ik het even de roebel, de lira, mag je even uitwisselen. Als de vraag naar die munt minder wordt, dan wordt de waarde ook minder. En dan kan paniek ontstaan dat heel veel mensen hun spaargeld gaan terugtrekken uit een land.
Dus als je in Rusland, Joelle heeft die miljoen en zij denkt van ik wil ook wel investeren in Russische bedrijven. Maar doordat Rusland één land is, zijn er dus als Poetin iets raars doet, dan is het veel instabieler dan Europa. Dat bestaat uit heel veel verschillende landen, althans de landen die met de euro doen. Ja. En dus als er daar iets gebeurt, dan is het minder een shock-effect of zo, als je daar je geld aan investeert.
Nou, we hebben natuurlijk een veel stabielere Unie als Europese Unie dan Turkije of Rusland. En we hebben ook een Europese centrale bank die, ja, laat ik zeggen, veel kordater optreedt als er iets gebeurt.
Dus daardoor zijn minder die schommelingen en is dus de euro stabieler. Maar je ziet dus ook in dat filmpje dat de dollar eigenlijk nog stabieler is, nog meer een veilige haven is dan de euro.
Ja, met die zoveel wordt gebruikt.
Kun je dat duiden dan?
Ja, kijk, als een markt heel groot is, dan en met veel vraag en ook heel veel aanbod, dan is er ook, ja, kijk, bijvoorbeeld in Turkije hoeft er maar heel weinig te gebeuren. En als bijvoorbeeld bedrijven hun, of investeerders uit Europa hun geld daaruit terugtrekken, en dan kan de koers daarvan al dalen. Maar als een heel grote economie zoals de Verenigde Staten of de Europese Unie, waar ook heel veel van euro's en dollars van de inloop zijn, die zijn niet zo snel kapot te krijgen, om maar zo te zeggen.
Oké. Okay.
Ja. Maar dan hebben we nog één factor, want ja, het is heel moeilijk hoor.
Laatste factor, dan gaan we afsluiten.
De rente, want daar gaat het artikel over. Ja, waarom zou je bijvoorbeeld als investeerders je geld willen stallen in euro's of in dollars? Nou, als de rente hoog is in een land en de Verenigde Staten heeft de rente eerder verhoogd dan Europa, dan gaan mensen een spaarrekening open in de Verenigde Staten. Er zit een logica in. Ik krijg 4% in de Verenigde Staten en 2% in Nederland. Dan ga ik mijn vermogen even in de Verenigde Staten parkeren, waardoor de dollar sterker wordt. En nu zie je het omgekeerde effect.
En dat noem je
effect.
Een valutavlucht, toch? Of zo? Of een...
Ja.
Dus dat veel mensen zetten hun geld naar Amerika en dan groeit eigenlijk die economie van Amerika nog sterker eigenlijk.
Maar de dollar wordt sterker.
De dollar wordt sterker dan?
Ja. Ja. En het omgekeerde zie je dus nu gebeuren. Nu is de rente alweer gedaald en een beetje in de Verenigde Staten, maar is in Nederland of in Europa nog hoog. Ah. Dus nu zie je dat de dollar weer sterker is.
Dus we concurreren.
De euro.
Dus we concurreren eigenlijk dus ook nog weer met die twee.
En je denkt van ja, het is irrelevant voor mij. Ja, misschien wel. Tussen euro en dollar zijn het vaak kleine schommelingen. Maar voor bedrijven die investeringen doen is het belangrijk. Maar ook als je dus als investeerder, en dan gaan we weer terug naar Joelle met een miljoen, die gaat haar geld misschien wel verplaatsen. En als je bijvoorbeeld een aandeel op de Amerikaanse beurs hebt gekocht, dan heb je ook nog het valutarisico. Maar dan wordt het misschien
maar ik begrijp het wel. Want als je dus die aandelen in dollars koopt en die dollar wordt minder waard, dan wordt dus eigenlijk je miljoen ook minder waard. Doordat dat vind ik op zich vrij helder. En dan vraagt alleen, als de euro in Europa zo stabiel is, wat zijn de risico's voor investeerders, wat ze in het filmpje dan zeiden?
Ja, wij zaten nog even te overleggen tijdens de filmpjes. Ik weet even niet zo goed precies het fragment waar
Je hebt natuurlijk investeerders. Dat zijn de mensen die hun geld naar de aandelenmarkten brengen. Hè, om te investeren in bepaalde bedrijven. En volgens mij gaat het hier dan eigenlijk om dat als in Europa gewoon minder geld wordt verdiend aan de hand van de rente, dan is dat risico eigenlijk, of het is eigenlijk gewoon slimmer om het in Amerika te investeren.
Ja.
Het is niet zozeer een risico in Europa, maar het is gewoon slimmer.
Ja.
Ik denk dat het juiste antwoord is.
Ja, ik denk het ook. Maar misschien kun je ook denken vanuit vanuit het perspectief van echt even hele grote bedrijven. Hè. Stel dat jij een deel van je geld als Shell, wat een Europees bedrijf is. Een slecht voorbeeld, hè, want het zijn half Brits.
Je wil gewoon een fabriek beginnen in de VS. En waar kan je dan het beste je geld dan inzetten? In Amerika of in Europa?
Als het nu een hele sterke dollar is, dan is het voor een Europees bedrijf duurder om die fabriek te openen daar. Want je moet omwisselen voor een hogere prijs.
Ja.
Dus sowieso zijn schommelingen altijd heel erg risicovol. En wil je vermijden als bedrijf.
We zijn echt ergens helemaal doorheen gegaan. Maar oké, dus we hebben het even nog het rondje maken dan. We zijn van het beleggen gegaan. Dus van wat kan je doen om met beleggen. En dat je dan eigenlijk een onderdeel koopt van een bedrijf. Naar maar je kan je geld ook neerzetten bij een bank. En dus sparen. Maar er zitten dan nog risico's aan in welk gebied je dat doet. Omdat wij handelen in bepaalde valuta. Dus in bepaalde munteenheden.
Ja. Ja.
Nou, dan hebben we wel echt wel heel veel besproken.
Ja, het is kom naar het hoorcollege zou ik zeggen. Want dit is echt veel. Dit is denk ik het moeilijkste hoofdstuk En in het hoorcollege gaan we je verder helpen.
We hebben ons er doorheen geworsteld.
Ja.
Jongens, ik wil jullie onwijs bedanken voor de aandacht, voor de vragen die jullie hebben gesteld. En nou, kom naar het hoorcollege. En dan staat Vincent hier volgende week weer met Hella en Ernst-Jan om jullie verder te nemen in de economie. Fijne dag nog. Ciao.